De brief aan de Galaten. En vanmiddag zal er een groot deel van de tijd ook besteed worden aan de inleiding en aan het algemene van deze brief. Dus we gaan vanmiddag 7 versen behandelen. En ik hoop echt dat de kern van deze brief ook bij jullie door mag dringen. Het is een hele actuele brief, dat zullen we ook zo zien. We lezen vanaf vers 1. Paulus, apostel, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus. En God de Vader, die hem uit de doden heeft opgewekt. En al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Die zichzelf heeft gegeven van onze zonden, opdat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw, naar de wil van onze God en Vader, wie de heerlijkheid zaait tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat u zo snel van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen, overgaat naar een andere evangelie, wat geen ander is. Maar er zijn sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien tot zover. Ja, het zijn maar 7 versen, maar ik wil eerst toch een algemene inleiding geven om aan te tonen waarom deze brief zo actueel is. Paulus is de apostel, zoals hij dat ook aangeeft in dit gedeelte, niet door mensen aangesteld, maar door de Heer Jezus zelf, de verheerlijkte mens in de hemel, opdat hij zou aanvullen, tot voleinding zou brengen, dat wat God had geopenbaard via de 12 apostelen. Zij die getuigen waren van het leven, het sterven en de opstanding en de hemelvaart van de Heer, maar niet de Heer Jezus als verheerlijkt hebben gezien, zoals Paulus dat wel had gezien. En in Zuid-Galatië waren een aantal plaatsen waar Paulus geweest was, waaronder dus Derbe en Lystra. Het is een gebied, hè? Zuid-Galatië waarschijnlijk, gaat deze brief naartoe, ging deze brief naartoe. Maar daar kwamen allerlei mensen, allerlei judaïstische dwaalleraars, die kwamen daar toen Paulus was vertrokken en zij brachten die Galatische gelovigen weer in aanraking met de wet van Mozes. En vooral dan de besnijdenis. Nou, Paulus reageert op die misleiding via deze brief. En het grote probleem is met de wet, of met wet zonder lidwoord. Ik zei dat afgelopen zondag ook al. De wet is dat wat Israël kende. Wet is wat wij allemaal kennen. Namelijk dat wat God van een mens verlangt, wat we in ons geweten allemaal als werken van de wet kennen. We kunnen daar niet aan voldoen. Daarom heeft de Heer Jezus ons vrijgekocht van de vloek van wet. Van de wet, Israël, van wet, de volken. Maar zodra mensen weer met wettische beginselen komen en daaraan gekoppeld Joodse gebruiken, religieuze gebruiken, wat gebeurt er dan? Dan gaat ons vlees, onze oude natuur, weer aan het werk. Het vlees krijgt weer een prominente plaats en dat is een verloochening van het werk van de Heer Jezus. Wat is het vlees? Het vlees is onze oude natuur. Dat wat eigenbelang nastreeft. En zodra er een wet komt buiten mij en ik dat ga proberen te vervullen, en het lukt mij ook in mijn eigen ogen, dan krijgt dat vlees weer eer. Dan krijg ik zelf de eer. En niet de Heer Jezus. En zodra de mens, het vlees, de oude natuur, de eer krijgt, wordt de Heer Jezus onteerd. Daarom is Paulus ook zo boos in deze brief. En als je goed hebt meegelezen, deze vertaling, de Telos vertaling, zegt dat eigenlijk het best. Er staat in vers 6 op het eind dat u overgaat Dus het is een bewust overgaan. Het is in de presens geschreven in het Grieks. Dat wil zeggen, het was een voortdurend, nog bezig proces. Het was niet zo van, oh ja, we zijn misleid en we weten van niks. Nee, ze waren bewust over aan het gaan. Het was nog niet afgerond, dus Paulus had nog hoop. Naar iets anders, namelijk een evangelie, tussen haakjes, dat het vlees, de oude natuur, aan de oppervlakte brengt. En zodra het vlees door de wet, door uiterlijke, hè, want je kunt jezelf ook van alles opleggen, verplichtingen en regels eer krijgt, dan komt de wereld de gemeente binnen. En in deze brief is dat vooral de religieuze wereld. Kijk maar even mee naar hoofdstuk 4. Daar zie je het staan. In vers 9. En nu u God kent, ja nog meer nu u door God gekend bent, hoe wendt u zich dan weer tot die zwakke en arme elementen die u weer opnieuw wil dienen? U onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Zie je dat? Dat is dat religieuze van de religieuze wereld. Uiterlijke zaken. Dus de volgorde is, ze kwamen met de wet van Mozes. Nou, wij hebben niet zozeer te maken met mensen die ons onder de wet van Mozes willen brengen. Of de besnijdenis. Maar we hebben wel te maken met evangelische predikers die van ons verlangen dat wij alles aan hem overgeven voordat wij vervuld worden met de Heilige Geest. Een voortdurende roep om alles aan God te geven, wat wij niet kunnen. Als we dat wel zouden kunnen, hadden we de Heilige Geest niet eens nodig. En wat doet Paulus in deze brief? Hij plaatst tegenover de wet het kruis, tegenover het vlees het kruis en tegenover de wereld het kruis. Dus niet het bloed, Romeinen 3. Het bloed is tot vergeving, hè? We zijn vergeven. Maar het kruis is de plek van veroordeling van alles wat A, het vlees is en B, wat de wereld is. Kijk maar mee. Wat betreft de wet is het Galaten 2. Galaten 2. Vers 19, daar zegt hij, ik ben door de wet aan de wet gestorven. Zie je dat? Ja. Oh. Ik dacht dat het klopt werd met jullie wagen. Tafeltje klopt. Moet je even goed lezen wat er staat. Ik ben door de wet, want de wet leidt tot Christus, aan de wet gestorven. De wet veroordeelt mij. Maar ik ben gestorven voor de wet. Gedood voor haar, zegt Romeinen 7. Dus ik ben niet alleen gestorven wat betreft mijn oude mens, dat komt dan in het volgende vers. Met Christus ben ik gekruisigd. Maar ik ben ook aan alles wat wet is, let op, alles wat van mij iets vraagt, wat iets van mij eist, daarvan ben ik gestorven. Dit is een hele moeilijke les, dit. Ik had gisteren een app-gesprek met een vriend van mij. Hij zegt, in onze kerk mogen vrouwen gewoon preken. Hij zegt, ik weet dat je er niet mee eens bent. Hij zegt, maar het geloof is een relatie en geen religie. Dus ik zei, religie is niet hetzelfde als de geboden van de Heer. Want de geboden van de Heer is niet hetzelfde als wet. Wet is iets wat uiterlijk tot mij komt. De geboden van de Heer Jezus zijn iets wat ik innerlijk wil volbrengen doordat de geest van God in mij woont. En ik heb tegen hem gezegd, het kruis veroordeelt de wijsheid en de theologie van mensen. Want hij schreef mij, wat heeft Paulus in die tijd eigenlijk bedoeld? Wat bedoelde Paulus in zijn tijd? In die cultuur, dat is dus typisch theologie. Maar Gods woord is aan mij gericht, aan ons. Dus de wet, Galaten 2, vers 20, met Christus ben ik, dat is de wettische fariseer Saulus, gekruisigd. En toch leef ik. En wat zegt hij dan in vers 20? Let op, voor zover ik nu nog leef in het vlees, leef ik in de kracht van niet de wet, want daar ben ik voor gestorven. Maar van de Zoon van God. Zijn blik was op de hemel gericht. En Christus is onze krachtbron, niet de wet. En vandaag heb je allerlei soorten wet. Je moet stille tijd houden, je moet elke dag bidden, je moet goed leven, je mag niet meer dit. Dat is allemaal wet. En wij moeten eerst leren de totale onmogelijkheid van onze eigen natuur om aan dat soort dingen te voldoen. Dat kunnen wij gewoon niet. We kunnen het wel heel erg proberen. Maar wij lopen vast. Als ik mijn hart en mijn blik vol heb van de Heer Jezus, wat gebeurt er dan? Ga ik stille tijd houden? Ga ik bidden? Maar niet volgens wettische beginselen, maar volgens het leven dat in mij is. Dus dat is het eerste. Het kruis tegenover de wet. Nou, het kruis tegenover het vlees vind je in Galaten 5 vers 24. Zoek maar eens op. Er staat, ja, dit is voor mij persoonlijk echt een geweldige bevrijding geweest. Duurde even wat jaartjes, maar goed. Er staat in vers 24, maar zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de begeerte gekruisigd. Zie je dat? Terwijl die dwaalleraars in Galatië het vlees weer wilden activeren, zegt Paulus, nee. Dat vlees hebben wij toch immers gekruisigd. Toen wij tot geloof kwamen, hebben we toch immers gezegd, in mij woont niets goeds. Ik kan alleen nog maar leven door de kracht van de Heilige Geest. Dus hier plaatst hij het kruis tegenover het vlees. De oude natuur die in mij is. Maar je kunt pas door de geest wandelen, hoofdstuk 5 vers 16 en vers 24, als je die kracht van dat vlees, die verdorvenheid van je eigen natuur hebt, erkend. Dat moet je echt door ervaring leren. En het derde, het kruis tegenover de wereld, vinden we in hoofdstuk 6, vers 14. En dat is niet de wereld met allerlei vreselijk immorele zonden. In dit hoofdstuk, daar is het de religieuze wereld. Met al zijn feesten, zijn maanden, zijn tijden, zijn ceremonieën. De religieuze wereld die de mens zo aanspreekt. En dan staat er in vers 14... Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Want wij zijn door dat kruis gestorven voor de wereld. Voor de wet, voor de macht van de zonde. En wij behoren nu toe aan een mens in de hemel. Helder? Nou. Het kruis tegenover de wet. Dus alles wat uiterlijk tot ons komt, doe dit. Ben ik voor gestorven. Het gaat mij nu om de relatie met de Zoon van God. Waardoor mijn innerlijk door de genade gereguleerd wordt. Ik ben niet meer onder de wet, maar onder de genade. Romeinen 6 vers 14. Het kruis tegenover het vlees. Nou, ik heb erkend dat er in mij Dirk Jan Jansen woont. Geen goed, nog steeds is dat vlees in mij aanwezig. Nog steeds even verderfelijk, zal niet veranderen. Als ik mij niet onderwerp aan de Heer Jezus, gaat het vlees weer leven. Dan krijg ik de eer. En het derde is het kruis tegenover de wereld. Een christen is een hemels mens. Waardoor hij of zij niet meer in een wereld van religieuze, ceremoniële, traditionele zaken leeft, maar met zijn gedachten in de hemel. Nou, niet iedereen heeft deze inzichten. Dus zegt Paulus in Romeinen 14, je hebt ook nog zwakken in het geloof. Die houden wel feesten en dagen, zegt niet veroordelen, niet minachten. Ze doen het voor de Heer. Maar de sterken laten al deze zaken na. Het is voor hen niet belangrijk. En ze doen het ook voor de Heer. Maar als iemand de sterken terug wil trekken in de wereld van de religie, dan krijgen we te maken met de brief aan de Galaten. Als er mensen komen in de gemeente die zeggen, we moeten weer terug naar de Joodse inzettingen, dan krijgen we te maken met de inhoud van deze brief. Nou, gaan we even terug naar vers 1. Want hoe konden die mensen, die Joodse dwaalleraars, die valse leraars, hoe konden ze nou die Galaten zo beïnvloeden? Nou, onder andere door te zeggen, die Paulus, geen echte apostel, is een beetje een self-made figuur. Hij hoort niet eens bij de 12. Hij heeft niks te maken met de 12. Dus hoezo moeten we naar hem luisteren? De norm is de 12 apostelen. Dus Paulus moet eerst hier in dit stukje gaan zeggen, ik ben helemaal niet door mensen aangesteld. Ik heb helemaal niet mijn gezag nodig van de 12, die nog op Joodse grond stonden trouwens, in die tijd, hè. Want Jeruzalem was nog steeds de hoofdstad van het Joodse tinte christendom in deze beginperiode. Hij zegt, maar ik ben door de Heer Jezus aangesteld, uit de hemel, rechtstreeks als apostel. Laten we het even lezen. Paulus, apostel, niet vanwege mensen, ook niet door een mens. Vandaag worden mensen aangesteld door andere mensen in de kerk, in de gemeente. Dat is niet de bedoeling. De Heer stelt ze aan. En apostelen zijn er nu niet meer, maar door Jezus Christus en God de Vader. En dan zegt hij gelijk, die hem uit de dood heeft opgewekt, om al een beetje aan te geven, onze leefsfeer is in de opstanding. Niet hier beneden. Is zo mooi. Paulus was een Joodse man, opgevoed aan de voeten van Gamaliel. En dan zien we in dit eerste hoofdstuk dat hij werd geroepen bij Damascus, geen Joodse stad. Hij ging niet naar de 12 apostelen, vers 17. En hij ging daarna naar Arabië, ook geen Joodse stad. Waarom zegt hij dat? Omdat hij de Galaten duidelijk wil maken en ons ook. Een christen heeft geen verbinding met Joodse inzettingen. Even het verschil tussen Jodendom en Israël. Hè? Israël is een volk. Het Jodendom is een godsdienst van dat volk, van een deel van dat volk. Dat Jodendom is verantwoordelijk voor de kruising van de Heer Jezus, waaronder ook wij natuurlijk. Maar daardoor heeft God dat Jodendom, dat een onderdeel was van Israël, de orthodoxe, heeft hij vervangen door een hemels iets. Dat kun je lezen in de brief aan Hebreeën. Als dat hemelse voltooid is, de volheid van de heiden is ingegaan, dan hebben we Zacharia gehad, hè? Dan zal ook dat Jodendom in het nieuwe verbond weer tot glorie komen, zoals het bedoeld is. Immers, de wet was krachteloos door het vlees. Maar straks zal dat overblijfsel een nieuwe geest krijgen, een nieuw hart, Ezekiel 34, Jeremia 31. En daardoor zullen ze in dat nieuwe verbond wel al die inzettingen kunnen volbrengen, want de Heere God schrijft de wet in hun hart. Ja. Maar voor ons geldt niet, de wet is in ons hart. Maar, let op, dit is heel mooi. Vers 15. Daar schrijft Paulus even iets over zijn verleden. Hij heeft de gemeente vervolgd en hij is toegenomen, vers 14, meer dan vele leeftijdgenoten. Genoten in mijn geslacht, vers 14, daar ik nog een grotere ijveraar was voor de overleveringen van mijn vader. Maar nou komt het, toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagde, niet de wet, maar zijn zoon in mij te openbaren. Zie je dat? Niet aan mij, maar in mij, in mij, in mij. Dat wil zeggen, wij hebben allemaal door de Heilige Geest innerlijk een groeiende kennis, niet van de Messias, maar van de Zoon. De Zoon is de eeuwige. de zoon van de vader. 2 Johannes of 3 Johannes, een van de twee. Daar staat zo mooi de zoon van de vader. In mij. God openbaart in mij een persoon. En dat was in Paulus om hem te verkondigen. En het geldt ook deels voor ons, niet als apostelen natuurlijk, maar om van hem te getuigen, omdat ons leven dan een licht is in de wereld. Kennen jullie dat ook? De wet is altijd appellerend op mezelf. Dus mijn ogen zijn altijd gericht op mijn mislukkingen of mijn vooruitgang. Dat doet de wet. Of ik ben trots dat het lukt, of ik ben teleurgesteld dat het niet lukt. Maar als de zoon in mij geopenbaard wordt, dan ben ik helemaal niet meer bezig met mijn vorderingen of met mijn mislukkingen, maar dan ben ik bezig met de heerlijkheid van die persoon. En dat is hetgeen wat mij verandert. Niet dat ik daar nou me druk om maak, maar ik maak mij druk om, is het tot eer van de zoon of niet? Ja? Dus Paulus bewijst hier dat hij een apostel is, tegenover die Galaten, die hem notabene, toen hij bij hen was, kijk maar even mee, in hoofdstuk 4. Toen kwam hij daar met een bepaalde ziekte. Dat willen sommige mensen vandaag niet horen, want sommige mensen roepen dat God altijd iedereen gezond maakt. Maar Paulus was, toen hij bij de Galaten kwam, ziek. Hij zegt dat hier, vers 14. Ik was in zwakheid, in lichamelijke zwakheid, vers 13, heb ik het evangelie verkondigd. En de verzoeking voor u in mijn lichaam, zie je dat? Dus dat was een ziekte die nogal een beetje een aanstoot was in zijn lichaam. Het zag er eigenlijk uit als iemand die je liever op een afstand wilde houden. Wat het precies was, weten we natuurlijk niet. Het zou te maken kunnen hebben gehad met zijn ogen. Doet er niet zoveel toe. Maar er staat, u hebt mij niet veracht of verafschuwd, zo erg was het. Maar u nam mij aan als een engel van God. Zo is het met ons ook. Paulus wordt veracht en eigenlijk verafschuwd door heel veel theologen. Ik had een aantal weken geleden nog zelfs iemand die het wel heel bond maakte. En schreef dat Paulus, dat schreef hij in Trouw, dat Paulus discriminerend was. En dat we dus in de huidige tijd dat niet meer zomaar zouden kunnen accepteren. Ja? Maar de Galaten hadden hem als een engel van God, als Christus Jezus zelf aangenomen. Dat moeten wij ook doen. Wat Paulus zegt, is wat Christus zegt. Maar wat doet de vijand? Hij trekt ons van Paulus af. Want, staat erachter. Even kijken, vers 16. Ze wilden zelfs hun ogen uitrukken. Vers 15, dus misschien was het inderdaad een oogziekte. Ben ik dus uw vijand geworden, door u de waarheid te zeggen? Ze hadden de Galaten van Paulus afgetrokken. En dit is het wezen van misleiding. De wettische misleiding trekt ons van de apostel Paulus af. En die mensen die dat doen, zijn heel erg ijverig voor ons. Dat zie je ook, kijk maar, in vers 17. Sorry. Hun ijveren voor u is niet goed, zij willen u van mij afscheiden. Zie je dat? Dat is altijd wat de vijand doet. Praat veel over de evangelie en over het Oude Testament, maar over Paulus niet te veel praten. Waarom? Omdat de evangelie en het Oude Testament nog deels wettische beginselen bevatten. Dingen uit het Oude Verbond. Dat is nog een overgangstijd. Maar Paulus schijnt het volle licht op de hemelse glorie van de Heer Jezus. En dat wil de vijand niet. Want hij wil niet dat jij vrucht draagt voor de meester. Vrucht van de geest. Dat wil hij niet. Dus begint Paulus deze brief met zijn naam, Paulus. De mens die uit de hemel het evangelie ontving. En het was hetzelfde evangelie als de 12 apostelen, alleen het had een extra aanvulling, een extra diepte. En dat is, de 12 zeiden, Paulus ook, er is alleen vergeving en rechtvaardiging in het bloed van de Heer Jezus. En Paulus voegde eraan toe, en je bent ook bestemd om aan hem gelijkvormig te zijn, en dat ben je nu al in positie. Je bent als het lichaam van Christus een hemels mens geworden. Collectief de nieuwe mens. Nou, die Galaten waren goed op weg. Ze waren begonnen in het geloof. Dat wil ik nog even met jullie lezen. Dan gaan we daarna naar hoofdstuk 1. Maar dat is zo belangrijk. Hoofdstuk 3. Vers 2. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen op grond van werken van de wet? Let even op, hè, er staat geen lidwoord op grond van werken van wet. Of op grond van prediking van geloof. Laat ik ook even de lidwoorden weg. Hoe hebben jullie de geest ontvangen? Doordat je iets moest doen? Hoe denk je dan dat je wordt vervuld met de Heilige Geest? Ook door iets te doen? Nee, door het geloof. En dit is iets wat ik heel weinig nog hoor. We hebben natuurlijk net Pinksteren gehad. Ik heb een beetje rond zitten neuzen in allerlei predikingen die zijn geweest. En sommige goed, sommige minder goed. Maar ook heel veel is het weer een last leggen op de schouders van de hulpeloze christen. Doe dit, doe dat, doe dat. Geef alles aan hem. Kom naar voren, beleid alles. En dan gaat het gebeuren. Dan komt de grote kracht over je. Maar Paulus zegt, zo heb je ook de geest niet ontvangen. Door iets te doen. Dus wees vervuld met de Heilige Geest. Of word geleid door de Heilige Geest. Is door het geloof. Het geloof in het volbrachte werk van Christus. Namelijk, het vlees is gekruisigd. Ik ben voor de wet gekruisigd. En ik ben voor de wereld gekruisigd. Als je dat gelooft, geloof het. En je wordt vervuld en je wandelt door de geest. Door het te geloven. Het geloof is het enige wat wij kunnen als mens. Net als een plant. Ik was vanochtend al vroeg bezig met het weer besproeien van de bloemetjes. Ze gingen een beetje met hun kopje naar beneden. Ze kregen weer water. En hun kopjes gingen weer richting de zon. Dat is het enige wat wij ook kunnen doen. Het water van het woord richt ons op de zon, de bron in de hemel. Maar we kunnen niks. Ik hoef niet tegen die plantjes te zeggen dat ze iets moeten doen. Nee. Maar dit is essentieel. En dit hoor je maar heel weinig. Toen ik nog jong was, 20 jaar geleden, toen heb ik talloze conferenties bezocht. En ik ging naar voren en ik ging naar het kruis. En ik had een briefje daar en ik moest weer daarvoor bidden. En ik liet me voor dat bidden en ik was weer daarmee bezig. En al die zaken hielpen me geen ene steek verder. Het was even kortstondig een vreugde. En daarna zakten we weer verder terug. Omdat het vlees geactiveerd werd. Ik moest wat doen. Ja? En toen kreeg ik het boek in handen. Dat weet jij wel. The Complete Green Letters. Beste boek ooit, 2014. En toen kreeg ik een hele mooie uiteenzetting van wat het kruis is. Niet het bloed, dat wist ik al. Bloed is tot vergeving van zonde. Het kruis. Paulus spreekt in deze brief niet over het bloed. Alleen over het kruis. Waarom? Omdat het kruis de veroordeling is van het vlees. Dat wordt geactiveerd door de wet. En wat zich in de wereld thuis voelt, de religieuze wereld. Maar het kruis is de oplossing. Het geloof in het kruis. En dan plaatst Paulus tegenover de wet een Christus in de hemel. Tegenover het vlees de geest in mij. En tegenover de wereld de nieuwe schepping. Hoofdstuk 6. Wie naar deze regel wandelt, vrede van God zij over hem. En over het Israël van God. Dus het geloof. En hoe groeit het geloof? Door het woord. Het geloof is uit het horen en het horen door het woord van Christus. Romeinen 10, hè? Dus als ik in het woord ben, niet als een theoloog, niet zo van, wat bedoelde Paulus in die tijd, laat ik eens eventjes, nee, als een leerling. Ik heb dat zondag met jullie besproken, de leerling in het koninkrijk, dat is gewoon een afhankelijke student. Hij zegt, of zij zegt, dat woord is Gods woord. En ik lees het met ontzag. Door dat woord groeit mijn geloof. En het duurde bij mij misschien wel een jaartje of wat, voordat ik dat kruis begrepen had. En als je het begrijpt, is alle inspanning verdwenen. Want voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Laat je dan niet weer onder een slavenjuk brengen. Een slavenjuk van je moet. Het maakt je depressief. Het maakt je wanhopig. Sommige mensen zeggen, je moet bevrijd worden van allerlei vloeken uit het verleden. Gaan we weer. Maar voor de vrijheid heeft Christus mij vrijgemaakt. Toch? Is dat verleden tijd of niet? Ja, maar ik ervaar het niet. Ja, maar ik voel het niet. Dat komt omdat je nog geen geloof hebt. Ja, maar ik doe nog zoveel verkeerde dingen. Dat ligt niet aan demonen, dat ligt aan het vlees. Je eigen verantwoordelijkheid. Het is makkelijk om het af te schuiven op duistere machten. Er is zelfs een prediker die in ons land roept dat er een demon van nicotine is en een demon van homoseksualiteit en een demon van dit en van dat. Ja, dat plaatst mensen mooi buiten hun verantwoordelijkheid, toch? Dat is wel makkelijk, ligt niet aan mij. Ik ben verslaafd aan roken, maar het ligt aan een demon. Ho, je hebt het zelf gedaan. Geloof. Goed, verder naar hoofdstuk 1. Hoe gaat Paulus dit nou aanpakken? Hoe brengt hij deze mensen nou weer terug bij de Heer Jezus? Dit is heel interessant. Hij zegt niet zoals tegen de Corinthiërs, nou, aan alle geheiligden in Christus Jezus, en jullie zijn allemaal gezegend met allerlei gaven en fantastisch. Nee, hij zegt alleen maar genade zij u in vrede, punt. Hij houdt een grote afstand tot hen. Kijk, mensen die denken, als je zondig leeft, dan moet je boos worden. Maar als je een dwaler hebt ten opzichte van het werk van de Heer Jezus, ja, dat is niet zo belangrijk. Het gaat erom hoe je leeft. Maar bij Paulus is het precies andersom. De Korinthebrief, zondige levensstijl, allemaal hartstikke fout natuurlijk. Maar is die niet zo boos als hier? Leerstellig kwaad is veel ernstiger ten aanzien van het kruis van de Heer Jezus dan de praktijk. Allebei natuurlijk verkeerd, maar zijn aanpak is hier afstandelijk en cool en boos. Moeten wij ook zijn. Alles wat de eer van de Heer Jezus aantast, moeten wij ver van ons houden. En dat zorgt helaas soms voor wat conflict. En mensen vragen mij, waarom ga je niet naar opwekking? Elk jaar krijg je weer dezelfde vraag natuurlijk. Er zullen best mooie dingen gebeuren, daar blijf ik maar verder vanaf. Maar het feit dat daar een groot terrein is gereserveerd voor een groepering die dus homoseksualiteit en lesbische relaties in de kerk wil brengen en dat niet veroordeelt, ja, dat doet mij besluiten om daar gewoon niet heen te gaan. Want verkeerde omgang bederft goede zeden. En een klein beetje zuurdeeg doorzuurt al het geheel. En ze hebben ook sinds een aantal jaren alweer een vrouwelijke voorganger. En zo gaat het steeds verder. En nogmaals, er zullen best mooie dingen gebeuren hoor. Want God kan met kromme stukken hout rechte slagen. Dus daar blijf ik maar vanaf. Maar ik hou me een beetje aan Filippenzen 1. Dat ik beproef wat het allerbeste is. Ja? Oké, gaan we verder. Dus hij zegt, Paulus, apostel. Dus, ik zeg niet zomaar wat. Ik ben niet iemand die maar een mening heeft. Ik ben een apostel. Niet vanwege mensen, ook niet door een mens. Maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden heeft opgewekt. En al de broeders die bij mij zijn. Zie je dat? Dus die dwaalleraars die zeiden, ja, die Paulus, dat is gewoon een of andere eenling die zijn eigen bericht, zijn eigen evangelie brengt, moet je niet naar luisteren. Maar hij zegt, vele broeders staan achter mij hoor. Trouwens, al de broeders die bij me zijn, kun je ook de zusters onderscharen. Dat zijn al die mensen die zijn onderwijs promoten, die zijn onderwijs ondersteunen. Zoals in Veenendaal. Als jullie zeggen, nou, de leer van de apostel Paulus is voor ons heel belangrijk. De Romeinenbrief, de Efezebrief, dat blijft voor ons de kroon op Gods openbaring. Nou, dan hoor je tot die broeders die bij mij zijn, geestelijk. Ik heb nou een zuster, die bel ik net eventjes. Maar die zorgt voor mijn website. Als ik wat schrijf, dan zet ze alles tegelijk op. Dus dat is iemand die ook medestrijder is in het evangelie. Niet door een mens aangesteld, maar een bediening door de Heer. En zo mogen wij ook bij hem zijn, bij Paulus. Ja? En dan staat er aan de gemeenten van Galatië. Vers 2, zie je dat? Dat is wel merkwaardig. Want als ik dat vergelijk met 1 Korinthe 1, dan staat daar aan vleeselijke christenen, kun je nagaan, in vers 1, een beetje hetzelfde, maar dan net wat anders, daar staat Paulus, geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God en Sosthenes de broeder. Dus niet meer broeders, was ook niet zo nodig, want zij hadden geen twijfel over zijn apostelschap. Er wordt gewoon één broeder genoemd die zij kenden, die woonde ook bij of in Korinth. En dan staat er aan de gemeente van God die in Korinth is. Nou, ze worden de Galatische geloven niet genoemd. Ze worden niet meer de gemeente van God genoemd. Er staat wel de gemeenten van Galatië, maar niet de gemeente van God. De afstand, proef je hem? Als er wet in de kerk komt, en dus ook alle Joodse gebruiken, ja, dan moeten we toch erg gaan oppassen. Ja, dat was een paar jaar geleden, 10 jaar geleden, dat boek Wake Up, ken je dat nog? Wake Up. Dat werd door notabene door het zoeklicht uitgebracht. En daar zag je eigenlijk op de voorkant, helemaal in de verte zag je een kerk, en op de voorgrond zag je een olijfboom of ik weet niet precies wat, maar het boek was eigenlijk zo bedoeld dat wij zijn geënt op Israël en we moeten eigenlijk terug naar onze wortel. De wortel is Israël, maar openbaring zegt nee, de wortel is de Heer Jezus. Israël is door God gebruikt tot zegen voor ons. Dus degene die dat heeft bedacht, God zelf, is de bron van de zegen. En het middel, de Joodse schrijvers, het volk Israël, het middel moeten we niet gaan vereren, maar de bron. Ga ik even verder. Aan de geheiligden in Christus Jezus, dus 1 Korinthe 1 vers 2, geroepen heiligen, met allen in elke plaats die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Zowel hun als onze Heer. Dat zegt hij allemaal niet tegen de Galaten. Er is niets wat het leven van een christen zo bederft dan wetticisme. Het vlees is voor God een afschuwelijk iets. Het vlees is een bron van hoogmoed. En de hoogmoed is de zonde waar de Satan door gevallen is, toch? En wij als mensen hebben van die boom in Adam gegeten en Eva. En die hoogmoed, dat verheffen van jezelf, dat jezelf verheerlijken, dat is voor God zo'n gruwel. Want het onteert zijn zoon. En daarom is Paulus hier heel afstandelijk. Genade zij u in vrede van God, dat zegt hij wel. En dan zegt hij in één zin, vers 4. Hij zegt dus God de Vader, dat is belangrijk, want de Vader is de bron van de heerlijkheid. Heb ik ook zondag proberen uit te leggen. Hij zegt in één zin, in vers 4 al gelijk, de inhoud van de hele brief aan de Galaten. Hij zegt in één zin al dat wat elke wettisch gerichte christen moet weten. Ik had ooit een discussie, heel kort, met een meneer uit Amersfoort. Die is leider van een Messiaanse gemeente. En hij heeft ook een YouTube-kanaal en hij heeft ook... Maar hij roept iedereen op om terug te keren naar de Torah. Terug naar de Torah, terug naar de Torah. Ja? En ik zei, we moeten niet terug naar de Torah, we moeten omhoog naar de Heer Jezus. En dat is wat in vers 4 wordt uitgelegd. Er staat onze Heer Jezus Christus, dat is zijn hele titel, die zichzelf heeft gegeven voor onze zonden. Nou, die zonden werden geprikkeld door de wet. Hij zegt ons, dat is dus ook Paulus, Saulus, opdat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Nou, wat is dat, deze tegenwoordige boze eeuw? De voleinding van de eeuw, weet je nog, zondag? Deze eeuw is het hele tijdperk vanaf de verwerping van de Heer Jezus Christus tot aan zijn wederkomst. Het feit dat hij van deze wereld is weggegaan, dat hij in de hemel is, de wereld heeft hem verworpen, heeft hem gehaat, wil hem niet, inclusief het religieuze Joodse systeem, met uitzonderingen daar gelaten gelukkig. Dat hele systeem, deze hele eeuw wordt gebeheerst door de overste van de macht van de lucht, de Satan. En wat doet hij? Hij heeft een perfect systeem gecreëerd, waardoor mensen voortdurend bezig zijn, afgeleid worden door sport, cultuur, politiek, maakt niet uit. Religie maakt ook allemaal niet uit. Want het trekt mensen nooit naar de hemel en heeft ze altijd hier beneden met het zicht op wat er om hen heen gebeurt. Dat is de tegenwoordige boze eeuw. En wat heeft de Heer Jezus nou gedaan? Hij heeft ons daaruit getrokken. Hij heeft ons verbonden met zichzelf. Mag je heel even naar Colossenzen 2... Er staat het eigenlijk net iets anders. Er staat in vers 20: als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, zie je dat? Wat zijn dat, de elementen van de wereld? Dat is wat de wereld, deze eeuw, aan religie invult. Of het nou boeddhisme is, of hindoeïsme, of christendom, of jodendom. Het zijn allemaal dingen die de wereld inkleurt. Zoals speciale dagen, speciale rituelen, speciale gewoonten, speciale gebeden. Ik was afgelopen zondag bij iemand en hij zegt, we gaan bidden voor het eten. Ik dacht, ah, mooi. Toen ging hij het Onze Vader bidden. Ik dacht, oké. Okay. Dat is precies de wereld, de eeuw. Alles is volgens rituelen, volgens gewoonten, volgens symbolen, volgens iconen, volgens, nou noem het allemaal op. Maar Paulus zegt, hier ben je voor afgestorven. Ons leven is een persoon. En dat maakt het zo heerlijk. Ik ben vrij van verplichtingen aan dit soort zaken. We kunnen bij wijze van spreken samenkomen in een lokaal, bij iemand thuis. Het hoeft niet in een kerk of in een speciaal gewijd gebouw. Je hebt ook nog van die mensen die gaan de ruimte reinigen. Hè? We gaan de ruimte reinigen. Het klinkt allemaal geestelijk, maar het is niet nodig. Want we zijn een nieuwe schepping. En we zijn bij elkaar tot zijn naam vergaderd. En de Satan weet het toch weer voor elkaar te krijgen om de ogen af te richten van hem. En dan moeten we weer allerlei kwade dingen gaan wegsturen. Dus, lees even verder. 20, Colossenzen 2. Waarom onderwerpt u zich alsof u in de wereld leeft? Aan inzettingen. Zie je dat? Zoals de Galaten zijn overgegaan, bewust, naar een ander evangelie. Ze waren de Colossenzen ook alweer bezig om zich te onderwerpen aan uiterlijke dingen. Dagen, maanden, nou ja, hij noemt hier wat voorbeelden. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dus je mag sommige dingen niet aanraken. Die zijn onrein of gevaarlijk. Zoals sommige christenen denken dat sommige voorwerpen uit het buitenland, die zijn occult belast en zo. Die mag je niet aanraken. Nou ja, ieder zij voor zijn eigen geweten ten volle overtuigd. Maar een afgod is niks, zegt Paulus in 1 Korintiërs 10. Kijk, als zo'n voorwerp mij een aanleiding is om mij te verdiepen in die cultus, dan moet ik het wegdoen. Sowieso zou ik het niet in mijn huis hebben. Maar het is niet zo dat ik dan gelijk een soort demonische macht binnensleep. Want zo werkt het niet, mijns inziens. Hij zegt, het zijn allemaal dingen die gaan door het gebruik verloren. Maar zegt hij hoofdstuk 3, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Zie je dat? Bedenk het. Zorg dat je gedachten gefocust hebben op de Heer Jezus. Hoe doe ik dat dan persoonlijk? Nou, ik bid elke dag, Heer Jezus, alsjeblieft, laat mijn blik op u gericht blijven. Dat is mijn gebed. Laat alles wat ik zeg, wat ik doe, u verheerlijken. Laat mijn Bijbel lezen, mijn preken, mijn Bijbelstudies altijd gericht zijn op uw persoon. En niet op mezelf. Niet mezelf promoten, niet mijn eigen bediening nou zo geweldig belangrijk vinden. God heeft er nog zo 7000 achter de hand. Nee, dat is mijn gebed. Ja? Als je dat echt wil, dan gaan er wonderen gebeuren in je innerlijke mens. En dan ga je, dan, net als die man uit Ethiopië, dan vervolg je je weg met blijdschap. Handelingen 8. Nou, kijk, Paulus die ontving alles uit de hemel, alles. Alles, zijn apostelschap ontving hij uit de hemel, zijn evangelie ontving hij uit de hemel. Zijn hele leven was hemels. Zijn liefde voor Israël uit de hemel. Zijn ijveren voor die broeders naar het vlees, dat is allemaal uit de hemel. Zijn liefde, zijn geduld, dat is allemaal de geest die in ons woont, is een kanaal vanuit de hemel. En dat is de vrijheid in Christus. Nou, maar er staat er ook nog zo mooi bij in Galaten 1. Hij heeft zichzelf gegeven. Ja, dat. Je moet er maar gewoon eens over nadenken, over mediteren. Maar er staat hier niet, hij heeft onder zonde gedragen. Hier staat, hij heeft zichzelf gegeven. Dat is nogal een sterke uitdrukking. Dus hij vond het nodig om zichzelf te geven, om ons uit die sfeer te trekken van religie en van wet. En dan heb ik het niet alleen over de Joodse invloeden, maar ook in de evangelische wereld, alles wat van ons eist, dat we alles aan hem overgeven. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Maar het is een gevolg van de vervulling met de geest en niet een voorwaarde voor de vervulling met de geest. Wij moeten niet tegen christenen gaan roepen wat ze moeten doen. Dat volgt op dat we tegen ze moeten zeggen wie de Heer Jezus is. Daar beginnen we mee. En als ze, de gelovigen tot wie wij spreken, zicht krijgen op hem, dan mag je zeggen, heb je vrouw lief, verdraag elkaar, vergeef elkaar. Dat volgt allemaal wel. Maar dat komt van binnenuit. Want de Zoon is in mij geopenbaard, die zichzelf voor mij gegeven heeft. En zichzelf en mij heeft lief gehad. Maar wat staat er dan ook nog achter? Kijk. Er staat naar de wil van onze God en Vader. Hij heeft ons getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Maar het was ook de wil van onze God en Vader. Dus de Galaten, jullie gaan tegen de wil van God de Vader in. Als je je weer onderwerpt aan de wet. En in die tijd was het, je kunt niet behouden worden als je niet laat besnijden. In onze tijd is het, je kunt niet vervuld worden met de Heilige Geest als je niet alles aan hem overgeeft. Dat is ook wet. Niet zo erg als daar, want wij hebben vandaag geen predikers die in Veenendaal komen en zeggen tegen de mannen, je moet je laten besnijden. Het zou nogal een boodschap zijn. Maar dat was toen wel. Maar vandaag is het dus een oproep om jezelf helemaal aan de Heer over te geven, wat je dus niet kunt. Dus je krijgt een onmogelijke juk op je schouders. Daarom gaan ook al die mensen steeds naar voren. Want ze willen het wel, maar ze kunnen het niet. Dus de motieven zijn goed, maar de kracht ontbreekt. En dan staat er, hem, dat vind ik zo mooi, vers 8, wie de heerlijkheid zij. Weet je waarom dat er staat? Wie krijgt er heerlijkheid als de wet wordt gehouden? Als wij de wet gaan proberen te houden, wie krijgt er dan de heerlijkheid? Wij zelf, hè? Ja. Matthäus 6, de fariseeën stonden op elke hoek van de straat te bidden, met heel veel woorden. Ze gaven de aalmoezen, zodat iedereen het zag. Wie werd er geëerd? De Heer Jezus zegt, ze hebben hun roem al, hun beloning. Maar u gaat het verborgene. Sluit de deur van je binnenkamer. Ga niet lopen pronken met je religiositeit. Ook niet als je iets meemaakt met de Heer. Wat vandaag gelijk vanaf een podium. Ik heb van de week een wonder meegemaakt. Hou het lekker voor jezelf. Dat deed Paulus ook. Hij was in de derde hemel geweest. Waarom vertelde hij er niet over? Want waar ging de eer dan weer naartoe? Naar hemzelf. Zo werkt dat bij mensen. Maar hij zegt hier, de heerlijkheid is voor de Vader. Ik moet gewoon helemaal minder worden. Naar de achtergrond verdwijnen. En het evangelie van de Heer Jezus Christus, dat mag schitteren. Ja? En dan staat er, amen. Ik verwonder mij dat u zo snel, oh dat is wat hè, zo snel. Ik heb mensen meegemaakt, die kwamen tot geloof, die zich dopen. En heel snel, hup, gingen ze toch weer een andere evangelie achterna. Of een charismatische evangelie, of een wettische evangelie. Hoe kan dat? Hoe kan het nou dat die Galaten zo snel... Dat moet voor ons ook een waarschuwing zijn. Wees waakzaam. Hoe kan het? Omdat hun eigen eer werd aangesproken. Dat vinden wij wel fijn. Je hebt mooi gesproken, Dirk-Jan. Het was een fijne preek. Het was mooi, belangrijk. Het was fantastisch, geweldig. Het is altijd een beetje link. Ik vind het fijn om te horen. Maar ik ben altijd een beetje op mijn hoede van... Dat is het nadeel van ook met YouTube tegenwoordig, hè? Als je ergens op YouTube wat zet, dan krijg je te zien hoeveel mensen er kijken. Sommigen hebben 66.000 views of 100.000. Maar wat gebeurt er met je als je dat ziet? Dan ga je toch denken van, nou, er waren er weer meer dan vorige week. Maar zo subtiel werkt het, mensen. Zo snel ben je weer bezig met je eigen eer. Maar hoe zegt Paulus het? Hij zegt het zo, prachtig, vers 6. Ik verwonder mij dat u zo snel van hem, die u in of door de genade van Christus heeft geroepen. Vanavond hebben wij Johannes 9. De Heer Jezus vond hem. Die blindgeboren man had helemaal geen idee. Hij was blind. Hij zei ook niet, Heer, zoals in Lucas, help mij. Lucas is het evangelie van de genade en de verantwoordelijkheid van de mens ook. Hè? Want er moet er zelf komen. Alleen in Johannes is het, hij vond hem. Hij vond hem, hij genas hem en hij maakte hem vrij van het Joodse systeem. Hij werd uit de synagoge geworpen en dan staat op het eind en hij aanbad hem. Paulus zegt tegen de Galaten, jullie zijn geroepen hoor. Helemaal totaal, geen enkel werk van het vlees is eraan te pas gekomen. Dat jullie zijn geroepen is genade, pure genade. Er is niemand die God ernstig zoekt, er is niemand die rechtvaardig is, zelfs niet één. Niemand in deze wereld zoekt God. Hij zoekt ons. Dat is pure genade. Als je daarvan doordrongen bent, dan wil je dat vlees toch niet de eer meer geven. Toch? U bent overgegaan naar een andere evangelie. Dat is, het woordje ander is hier andersoortig. Niet hetzelfde ander als in vers 7. In vers 7 is een ander iets totaal verschillend. Je hebt bijvoorbeeld een man en een vrouw. Nou, een man is een andersoortig mens dan een vrouw. Maar een kat is een ander wezen dan een mens. Dus het woord ander in vers 7 is totaal anders. En in vers 6 is het een ander soortig evangelie. Een evangelie dat is verdraaid, vermengd. En het is veel gevaarlijker als mensen het evangelie verdraaien, als dat ze met een frontale leugen komen. Want de wettische predikers komen ook met Jezus Christus en die gekruisigd. Maar ze vullen het alleen net even iets anders in. Deze dwaalleraars ontkenden niet dat Jezus gekomen was en was gestorven. Alleen ze voegden er iets bij en dat is vandaag het grote probleem. Een Jezus plus evangelie. En de Galaten, vers 7, waren in verwarring gebracht. Zie je dat, vers 7? Sommigen, staat er. Er zijn sommigen die u in verwarring brengen. Tegenwoordig zijn er vele dwaalleraars. Toen waren er nog sommigen. Maar als jij aan mensen gezag gaat toekennen, buiten het woord van God om, dan loop je echt gevaar. Dus pas op met alleen die prediker volgen, alleen die schrijver. Nee, zo breed mogelijk, Paulus en al de broeders die bij mij zijn, zo breed mogelijk proberen goed onderwijs tot je te nemen. Want elke uitlegger heeft een beperkt zicht. Nou, wat staat er? En het evangelie van Christus willen verdraaien. Zie je dat? Nou, in hoofdstuk 5. Dan staat het gevolg daarvan in vers 4. Ik heb dat zondagochtend ook aangehaald toen ik het had over de geest van de Zoon en de geest van de Vader. Daar staat in hoofdstuk 5 vers 4. U bent van elke zegen in Christus beroofd. Zie je dat?
Sorry, is dat Galaten 5 vers 4?
Ja. Hoe staat het bij jou?
Sorry, hier staat u bent van Christus losgeraakt.
Ja. Ja, dat is een beetje hetzelfde.
Door de wet.
Door de wet gerechtvaardigd.
Ja, u bent van de genade vervallen. In mijn vertaling staat, u bent van elke zegen in Christus beroofd. Dit is essentieel. Het is niet zomaar iets van, ja, maar ik ben toch een kind van God. Nee, zodra je die weg van wetticisme opgaat en het vlees gaat eren, dan is het radicaal bij Paulus, je bent beroofd van Christus. De zegen in Christus. Er is geen vrijheid meer, er is geen vrede meer, er is geen blijdschap meer. Het draait allemaal om jezelf. Dat boek wat ik net noemde, The Complete Green Letters, dat heeft mij doen inzien dat het met jezelf bezig zijn, of je nou het invult van ik doe allemaal dingen fout of ik doe juist allemaal dingen goed, dat is uiterst vermoeiend. En het geeft alleen maar wisselende emoties. De rust in Christus is een totaal ander verhaal. God heeft door het kruis dat vlees al veroordeeld. Dus ik hoef zelf niet meer te zeggen hoe slecht ik ben. Ik mag met Christus bezig zijn. En de Galaten werden door sommigen misleid en ze waren van de genade vervallen. Van elke zegen in Christus beroofd die in Paulus tot hen was gekomen, een zwakke man, hoofdstuk 4. Tegenwoordig heb je krachtige predikers, hè? Ze lopen als onrustige wolven op zo'n podium heen en weer en ze roepen alleen maar kracht, 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 de wereld veroveren, de wereld koninkrijk manifesteren. Paulus niet. Zwak. Zwak mannetje. Maar zijn woorden brachten de Heer Jezus. En dat is vandaag zo, daarom heb ik deze brief ook gekozen. Want ik wil zo graag dat ook jullie, het zijn niet zo heel veel mensen, maar even kijken, 2, 4, een soort 12 discipelen. Wat zei je?
Misschien.
Ja, nee, dat is waar. Nee, maar het gaat me niet om. Het gaat me erom dat als jullie nou dat pakken, hè, en zeggen van ja, dit is mijn vreugde, dan gaat het ook weer naar anderen toe. Dat kan niet anders. En daarom deze brief aan de Galaten. Het is zo essentieel onderwijs, Het wordt negatief ingevuld natuurlijk vanwege die gevaren, maar die zijn er vandaag ook. Maar in het volgende stukje over een maand hebben we nog één keer, hè, voordat we gaan afzwaaien voor de zomer. Kijk even naar de baas.
Ja, mag ik zeggen.
Oh, ik mag het zeggen, ik ben de baas. Eind juli ben ik DV ergens in Frankrijk, hoop ik. Maar het volgende stukje zien we dat Paulus zo vervuld was met de Zoon. En God had hem van de schoot van zijn moeder afgezonden. Dat geldt ook voor jullie. Toen je geboren werd, had God al een plan. Hij zei, ik ga in die persoon mijn Zoon openbaren. Wauw. En dan zegt Paulus, nu ik dat geproefd heb. Ik heb alles schade geacht. Filippenzen 3, hè. Ja. Nu is het gewoon de Heer Jezus. En die 12 apostelen hebben daar niks mee te maken gehad. Ik was gewoon los van hen geroepen. Nou, dat is het evangelie. En daarmee gaan we de komende tijd bezig. En nou ja, ik hoop dat dit een aanzet was voor jullie om je te verdiepen in de hemelse heerlijkheid van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus.